I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ajax glijdt niet uit, PSV doet dat wel en Feyenoord had van Tim koning Toto kunnen maken. Verder is Ulté een veldheer en zakt Vitesse, net als een aantal andere Nederlanders dit weekend overigens, gewoon weer door het ijs. We hebben onze relaties op het spel gezet om tijdens Valentijnsdag op te nemen, dus op naar een liefdevolle aflevering van onze geliefde derde helft.
Voorin hebben ze 4 kooiboys.
Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A.
Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf.
Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
Hallo luisteraars, ik ben Gijs en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Derde Helft, de Eredivisie podcast, waarin we in 45 minuten alle potjes en alle teams even tegen het licht houden. Zoals altijd geef ik hier de voorzetten die dan hopeloos naast of over worden gekopt door Tim en Snijboon. Ze zijn er allebei weer vandaag. Geen gast. Dag van de liefde. Nou ja, even gewoon gezellig met deze driehoeksverhouding een podcast opnemen. Ik kan me weinig leukers voorstellen, Snijboon. Hoe is het, jongen?
Nou, wel goed eigenlijk. Ik heb het hele weekend lekker op de schaats gestaan.
Dus niet door het ijs gezakt?
Niet door het ijs.
Vroeg in de Eredivisie.
Bedoel je hier iets mee?
Nee, helemaal niet. Letterlijk en figuurlijk?
Nee, ging helemaal goed. Ik leef nog. Ik heb lekker buiten geweest het hele weekend. En nu zit ik hier lekker met jullie Valentijnsdag te vieren. Hartstikke leuk.
Heel goed. Valentijnsdag, daarover gesproken. We hebben een hele kleine liefdesbrief voor jou binnengekregen, Snijboon.
Een klein briefje of weinig tekst?
Nee, het was een vraag. We hebben een vraag uitstaan bij onze luisteraars, mm-hmm, om input te leveren deze aflevering. En mm-hmm, gewoon Arne, regelmatig al voorbij zien komen op de YouTube comments, die zegt, mijn liefdesbrief voor Snijboon, dat zijn mijn ogen een van de meest leuke en scherpe analisten. Dat, tussen haakjes wel analisten, dus shout-out naar hem. Dus
bij deze. Leuk. Dankjewel gewoon Arne. Ik ben helemaal, voor het eerst vandaag een beetje warm.
Hartstikke goed.
Echt leuk.
Tim, jij hebt het ook aangeschoven. Helaas geen liefdesbrief. In ieder geval niet voor onze luisteraars. Waarschijnlijk ook niet van je vriendin.
Nee.
Maar veel belangrijker. Ja. Heb jij nog contact gehad met de redactie van De Slimste Mens?
Nou goed, ik heb vorige week dus natuurlijk geroepen in de uitzending dat we Snijboon naar De Slimste Mens gaan brengen. En zoals je weet, ik ben geliefd in de mediawereld. Dus ik kwam natuurlijk...
Zoals je weet, Gijs.
Kwam natuurlijk heel veel reacties op. Mm-hmm. Liep storm. Dus ik heb nu contact... Ik heb de contactgegevens, ik heb het telefoonnummer gekregen van een redactrice van De Slimste Mens. En ik dacht, ik moet het even slim gaan aanpakken. Want als ik dat gewoon ga bellen en dan vertellen dat Snijboon en zo...
Je kan toch gaan zeggen dat ik terminaal ben?
Ja, dat gelooft ze sowieso. Maar ik dacht, ik moet even wat meer beslagen te ijs komen. Dus ik heb een hashtag bedacht, Snijboon Slimste Mens. En ik ga dan een post doen op Instagram en op Twitter. En dan ga ik vragen of onze luisteraars allemaal De Slimste Mens willen taggen daaronder. En dan weet ze in ieder geval een beetje waar ik het over heb voordat ik bel, snap je?
En wat voor wordt het, een soort van compilatie van kennis van Snijboon?
Nee, ik denk gewoon een foto van Snijboon.
Ik denk niet dat ik er dan in kom.
Nee, dat is niet genoeg, denk ik.
Nee, zo, dat is niet genoeg.
Dus we moeten echt een compilatie van slimme dingen die je hebt gezegd.
Ja. Dat wordt wel lastig.
Kan je eens iets slim zeggen nu, want dan heb ik alvast iets om te plaatsen.
Ik ben geen circusdier. Kom nou.
Dat is ook best
luister slim, maar gewoon. Luister maar gewoon de rest van de aflevering. Dan komt er genoeg langs.
Oké, ik bel er wel gewoon.
Ik heb het je extra moeilijk gemaakt.
Snijboon, slimste mens. Ik voel me hoor.
Ja, heel goed. Laten we alsjeblieft als de brandweer gewoon naar het voetbal gaan. En we beginnen zoals altijd bij de koploper. Die speelde uit bij Heracles Almelo. Heracles Almelo Ajax werd 0-2. De jaarlijkse kunststoffen bananenschil was bevroren. Ironisch genoeg was Heracles bij -8 niet koud genoeg om 2 enorme kansen in de eerste helft af te ronden. Ajax maakte de mogelijkheden in de eerste en tweede helft wel af. En zo hield de oudste Ajaxiet ooit, Maarten Stekelenburg, de 0. En won Ajax dus met 0-2. Snijboon, toen jij 38 was, was je min of meer even flexibel als Stekelenburg, de oudste Ajaxiet ooit?
Nou, ik denk dat ik wel wat flexibeler toen nog was. Maar dat is al zo lang geleden, dat weet ik al niet meer. Ja, dit is, hij moet alles op inschattingsvermogen doen, hè?
Maar dat kan hij best goed.
Een reflex zit er echt niet meer in.
Hij werd niet echt getest ook, maar...
Nee, ik had niet verwacht dat Stekelenburg natuurlijk nog eerste keeper van Ajax zou worden dit jaar. Maar dat had denk ik Maarten Stekelenburg zelf ook niet verwacht. Hij gelijk de nul houden, leuk voor het vertrouwen.
Nou, weet je wat ik zo mooi vind? Mensen die zeggen nu, ja, hij is echt een ijskonijn en hij is zo rustig. Maar weet je hoe dat komt? Door die interviews. Want hij heeft op het veld al letterlijk 10 jaar niks meer laten zien. En in de interviews is hij allemaal heel cool en collected. Hè? Helemaal gewoon rustig en vrolijk. Hij zegt nooit iets spannends. Maar als je straks tegen Lille krijgt er 3 om zijn oren... dan ben ik benieuwd wat alle Ajax-leden dan nog vinden. Het is allemaal zo'n vertekend beeld. Die gozer die kan er volgens mij echt serieus best wel weinig meer van.
We zullen het zien, Tim.
Ja, zeker.
Tijd zal ons leren. Wel interessant dat hij nu de oudste Ajax-leden actief Ajax-leden ooit is. Leuk voor de statistieken. Ook leuk voor de statistieken. Goal en assist, Davy Klaassen. We hebben hem af en toe omschreven als een beetje teruggevallen in zijn vorm. Als nummer 6. Afgelopen weken speelt hij op nummer 10. Nu dan samen met Allaire. Is dit de beste optie voor Klaassen op dit moment?
Maar jongens, Klaassen is perfect voor deze wedstrijden.
Nou, voor Klaassen is dit de beste optie, maar voor Ajax niet.
Als Klaassen je beste optie op nummer 10 is, is er iets mis met je selectie.
Weet je,
want of heb je heel veel plezier?
Allaire maakt van Klaassen een vanggoede nummer 10. Die maakt namelijk die ballen in één keer af. En af en toe loopt hij toevallig tegen de eentje aan. Zoals naar die voorzet van Tadic. Dus echt, Kudus is gewoon... Ik denk dat het ideale middenveld is Gravenberg, Alvarez, Kudus. Volgens mij, in mijn hoofd is dat nu heel duidelijk.
Oké. Okay. En is Alvarez dan het ontbrekende puzzelstukje geweest?
Uiteindelijk wel, maar hij was natuurlijk echt niet zo goed als dat hij nu is. Hè? Omdat zijn dochtertje en zijn vrouw, ja, dat hebben de luisteraars misschien wel, die weten dat misschien wel, maar die zaten gewoon maandenlang in Engeland vast. Want die kregen geen, wat was het, een soort vergunning om naar Nederland te komen. En sinds een paar weken speelt hij de Sterren van de Hemel. En dat valt precies samen met dat zijn vrouw en kind herenigd zijn met hem. Dus.
Maar hij lijkt ook al voor het eerst echt het vertrouwen van Ten Hag te krijgen.
Ja, en in het begin werd hij heel erg afgerekend op zijn gebrek aan voetbalkwaliteiten. Zoals iedereen in Nederland dat dan noemt. Mm-hmm. En nu wordt juist heel erg die vechtlust geprezen. Ja,
omdat er is genoeg voetbal überhaupt in die hele selectie, toch?
Ja, maar dat was er altijd toch al. Dus wat is nu het verschil geweest waardoor nu ineens vechtlust...
Hij speelt nu wel gewoon iets beter dan toen. Volgens mij is dat gewoon het voornaamste verschil. Hij zit er net wat vaker tussen en dan heeft hij hem wel, weet je wel. Het was allemaal wat onbeholpen, pakte veel kaarten. Ja. Volgens mij zit hij er gewoon lekker in.
Oké.
Okay. Frank Wormoed, Gijs.
Nee, ik wilde het niet helemaal over Frank Wormoed. Ik wilde het eigenlijk over de rest buitenpositie hebben.
Ja.
Anthony kreeg rust.
Ja.
Neres mocht ik er opdraven. Het zijn twee, nou ja, inmiddels boezemvrienden. Twee Brazilianen. Voor dezelfde
bijna Siamese tweeling.
Voor dezelfde positie. Ik vind de een heel veel beter dan de ander. Maar ik laat het oordeel aan jullie. Hoe zou je daarmee omgaan? Als je met je beste vriend voor dezelfde positie strijdt? Of
hoe zouden wij ermee omgaan? Of hoe zou de trainer daarmee omgaan?
Nou, Tim, wij hebben datzelfde een beetje wel.
Ja,
jij ontbeert het loopvermogen.
Ja, klopt. Maar jouw lange paas is dan echt verschrikkelijk.
Ja, dat is waar.
Voor de duidelijkheid, Tim en Snijboon spelen ook samen in de voetbalteam.
Nou, ooit, toen het nog mocht.
Speelt dun.
Nee, ja, maar Neres haalt echt al heel lang niet meer zijn niveau. Neres in vorm komt in mijn ogen best wel dicht bij Anthony qua hoe goed hij is. Alleen dat is gewoon al heel lang niet meer gebeurd. Dus op dit moment is Anthony met kop en schouder steekt hij er bovenuit.
Ik vind Neres in vorm veel beter dan Anthony, hoor. Als hij echt in vorm is. Het probleem bij Neres is, hij is hetzelfde. Want als hij is redelijk blessuregevoelig. Mm. En dan heeft hij heel lang nodig om weer in vorm te komen.
Ja,
die gozer is gewoon Braziliaans international snijden.
Ja, maar wat Anthony heeft en wat Ajax op heel veel momenten ontbeert, is die indraaiende bal. En dat is die indraaiende bal die Ziyech had. Ik zeg niet dat het net zo'n trap als Ziyech is. Maar juist die bal die van de zijkant achter die laatste man valt. Dat is volgens mij een bal waar heel veel gevaar uit komt in het huidige aanvalsspel van Ajax. En dat is een bal die volgens mij van alle buitenspelers alleen Anthony op dit moment kan uitvoeren.
Ik zit stil ja te knikken.
Ja, dus dat is volgens mij gewoon de reden dat Anthony op dit moment echt by far nummer 1 keuze is op rechtsbuiten.
Ja. Ajax won toch in ieder geval de scoren zij redelijk gemakkelijk. Ze hadden het echt moeilijk weer tegen Heracles. Afgelopen 3 jaar daar verloren op het kunstgras. Ik vind Wormoed dus een goede trainer. Maar zijn jullie het met mij eens of niet? Ik vind als je het 4 jaar op rij en eigenlijk ook in de arena tegen Ajax goed kan spelen met heel middelmatig materiaal, dan ben je automatisch een goede trainer. Want de rest van de ploeg in de Eredivisie lukt dat niet.
Ja, maar dan ben je dus tactisch sterk tegen een betere tegenstander. Dus dan, ik bedoel, dan ben je niet meteen een goede trainer. Dus je kan het goed neerzetten als de tegenstander beter is. Want in principe Heracles verliest ook genoeg potjes tegen de kleintjes, hè?
Ja, maar ben je dan...
Dus hij is niet misschien compleet, maar ja, hij snapt de tactiek denk ik wel.
Nou, wat ik ook wel bijzonder vind, hij weet het toch altijd wel voor elkaar te krijgen. En dat hoort sowieso een beetje bij Heracles. Dat er bepaalde spelers van wie je het misschien wel vroeger verwachtte, maar waar het net niet helemaal uitkwam, die bloeien toch wel vaak op onder Wormoed. En nu heb je dat met Burgzorg de laatste weken. Ja. Die echt met de week beter gaat spelen weer. Terwijl aan het begin van het jaar heeft hij heel veel gedoe gehad. Hè, met dat hij te laat kwam, gebrek aan discipline. En Wormoed, die lekker in de luwte, die zorgt er dan toch weer voor dat zo'n Burgzorg zich langzaam weer opwerkt en nu gewoon heel goed in vorm is. Hetzelfde met Vloed. Staat natuurlijk ook niet, stond niet super hoog aangeschreven. En zoals hij nu voetbalt, lijkt hij gewoon een van de betere nummer 10's van de Eredivisie ongeveer. Dat, ja. Er wordt daar wel gewoon heel goed werk verricht bij Heracles, zonder dat iedereen het heel erg door heeft.
Ik vind dus Burgzorg, ik vind dat soort spelers altijd heel interessant. Want hij heeft in mijn ogen de allergrootste potentie van alle spelers van Heracles. Maar hij heeft waarschijnlijk, in mijn hoofd, heeft hij ook de allergrootste kans om dat niet waar te maken. Snap je? Ja. Dus als alles goed valt, dan speelt hij over 3 jaar bij Bayern München.
Ja, maar dan moet Wormoed hem bij elke club blijven trainen.
Ja, dan moet echt alles goed vallen.
Ja. Okay. En dan moet iedereen geblesseerd raken bij Bayern München.
Okay, over Heracles gesproken en over de selectie gesproken, Tim.
Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En jij René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
De lookalike jingle.
Is het niet carnaval nu?
Ja, het is. Dat weet ik eigenlijk niet.
Echt een beetje à la, hoor.
Ja, volgens mij wel. Ja. Het is in ieder geval de jingle die ons rubriekje van de lookalike inluidt.
Ja, we hebben dus ook luisteraars die dat insturen. En als twee verschillende luisteraars op twee verschillende platformen, want wij zitten zowel op Instagram als op Twitter, dezelfde lookalike insturen, zijn wij absoluut niet te beroerd om die te gebruiken.
Want, anders wel.
Ja, anders zeker. Bij Heracles speelde Ansel. Ik heb niet echt goed opgeschreven.
Eggert.
Ja. Ansel Eggert, ja. Dat is een acteur.
Dat is een acteur.
Ja, ja. Nou, hij viel me al best wel op, ook in de wedstrijd.
Wanneer is hij te zien?
Hij is te zien op een Instagram kanaal.
Oké, okay. Hij ging minder dramatisch dan de afgelopen paar weken. Dus,
Elke keer als je de lookalike doet, staat Gijs een soort van die bordjes klaar als bij turnen, weet je wel. Dan krijg je een cijfer van hem.
Ja. Dit was een 6,5. Goed, laten we doorgaan naar een spectaculaire wedstrijd. ADO-PSV 2-2. Met de verloren zoon Abdennasser El Ghayati nog op de tribune. Was eigenlijk ADO 90 minuten lang de veel mindere partij. PSV had enorm veel kansen. Miste er bijna net zoveel. Hierdoor nam PSV nooit meer afstand dan 1 doelpunt. En kreeg het ver in de blessuretijd de welbekende deksel op de neus. En wat voor een deksel. Een mooie omhaal. Van normaal gesproken Houten Klaas. Michiel Kramer zorgde voor de 2-2 eindstand. Tim, ik heb het al gezegd. PSV had pech. De grootste pech was dat Frezel stond te keepen bij ADO.
Wat een keeper, zeg.
Jezus, wat een wedstrijdspeel.
Ja, ongelooflijk. Maar met die verdediging, want dat was ongelooflijk hoe slecht ADO Den Haag verdedigde. De enige speler die ooit aan een stap hoger toe is Mila van Ewijk. Die was de enige die goed speelde.
Shaquille Pinas vind ik ook nog wel.
Die speelde, ja, maar die speelde verschrikkelijk.
Die speelde slecht.
En die Del Fabbro, dat is echt fantastisch. Die scoorde 4,5 volgens Voetbal International. Dat was nog hoog, vond ik. Maar die keeper heeft alles uitgehouden in de eerste helft. Ja? Dan laat die Del Fabbro zich door de zaalvoetballende malen voorbij spelen.
Schitterende
goal. Die prikt hem dan onverwachts in de korte hoek. En dan zie je Del Fabbro zo tegen die keeper. Ja, godverdomme, gast. En dan denk ik,
dat is wel echt waar, ja.
Holy shit, gast. Wat ben je dan,
idioot. Dat is echt kelderklasse, hè?
Ja, echt.
Dat vond ik echt
een mooi moment. En die Amova dan ook nog, die hem dan even klaarlegt voor Malen. Weet je, dus Kramer heeft het voor die, hoe heet die, Frijzel?
Frezel.
Heeft het voor Frezel gedaan. Goed gedaan, vind ik. Want hij verdiende echt een punt. Hij heeft vorige week, volgens mij, heeft die Koopmans uit de baas verdreven. Tegen Sparta was het gelijk ook. Dus nog ongeslagen met de keeper.
Hij had volgens mij vroeger een professioneel skier. Dus met deze omstandigheden kon hij prima overweg. Jij zei ADO speelde matig. Ik vond PSV ook eigenlijk wel goed spelen.
Ja, PSV was echt hartstikke goed. Een van hun betere wedstrijden, denk ik. En dan hoor je weer van die gasten met oogkleppen oproepen van ja, Schmid moet eruit. Nee, dit was gewoon echt een hartstikke goede wedstrijd van PSV. En als je hem nog 10 keer speelt, winnen ze hem 11 keer, denk ik.
Ja, ja, ongelooflijk wat een kansen. 35 tegenover 5, geloof ik.
2 keer de lat malen.
Ja, penalty gemist.
Penalty gemist. En ze speelden ook echt gewoon. Ze speelden gewoon ook gewoon goed. En ze creëerden veel. Ze creëerden ook goede kansen. Dus heel veel op Schmid aan te merken. Maar niet zijn tactiek of het spel tegen ADO deze wedstrijd.
Ja, want de kritiek zwelt.
Zijn muts wel, trouwens.
Ja, zeker.
De kritiek op Schmid zwelt wel een beetje aan. Hij was weer aan het zanik over de VAR. 2 dagen na een wedstrijd.
Hij kan wel lekker mopperen.
Ja, maar deel jij die kritiek, Snijboon? Of vind je het even laten zoals hij is? Gewoon. Zo is hij gewoon.
Nou, hij probeert op een... Hij is best wel overtuigd van zijn denkbeelden en is niet te beroerd om die dan week in week uit het aan de man te brengen.
Heb je het over mij?
ja, en Schmid die... nee, maar dat... Het zou hem sieren als hij op het moment dat het slecht gaat niet gelijk om zich heen gaat slaan om heel veel andere dingen de schuld te geven. En dat voel ik nu wel een beetje bij hem. Dat hij een beetje uithaalt en zo probeert een beetje de afleiding te zoeken van de kritiek op zijn ploeg. Dat moet hij gewoon niet doen. Nu ook weer met de VAR. Na zo'n wedstrijd moet je eigenlijk gewoon zeggen, ja, het is wat het is.
Nog heel veel voor Kramer of niet?
Ja hoor.
Ik vind dat juichen zo, dat fascineert me wel. Want
leg het even uit. Ja. Probeer het te vormen in beeldspraak.
Michiel Kramer, die juicht alsof het profvoetbal hem geen reet boeit. Dat hij ook denkt van, hier bij ADO, ja, het gaat echt nooit meer beter worden. Ik ben al lang op mijn retour. Toevallig score ik nu nog een onhap. Is best wel lachen, weet je wel. Gaat hij een beetje zo scheidlollig doen voor de camera. Ja, die man speelt over 2 jaar bij Excelsior Maassluis en dat deert hem niet, denk ik.
Ja, precies dit. En dat is ook op een hele rare manier ook wel weer waarom ik soms toch wel een soort van licht zwak voor hem ontwikkel. Vrij snel daarna doet hij dan altijd weer dingen waardoor ik dat zwak echt wel kwijtraak.
Gijs, mag ik afsluiten deze wedstrijd met een tweet die ik heb gezien?
Jij vraagt ineens allemaal dingen aan mij, terwijl je dat normaal gesproken niet
doet. Gijs, ik schrijf een tweet.
Heel goed.
Zeg dan eens nee, kijk wat er gebeurt.
Ja, dan doet hij het toch. Het maakt niet uit.
Dat is van Rob Schepers. 65 pogingen en slechts 2 keer scoren klinkt als een hele normale carnavalszaterdag. Vond ik best leuk.
Oké. Nou, laten we daarmee...
Klinkt ook als een
afsluiting. Ja, PSV...
Als aanklacht van de politie.
Bonuspunt voor ADO en dure punten misgelopen voor PSV in strijd om de titel. Gaan we door naar de nummer 3. AZ heeft inmiddels de nummer 3 positie overgenomen van Vitesse. Zullen later opkomen. Die wonnen van SC Heerenveen, deden dat met 3-1. Dus de nerds van AZ, zoals Tim ze omschreef, speelden thuis tegen veermanloos Heerenveen. Aan de hand van de bekritiseerde Stanks was AZ beter en ging het verdiend met 1-0 rusten. Nadat Koopmeiners weer een keertje een penalty scoorde en Lasse Schöne zijn terugkeer bij Heerenveen opluisterde met een doelpunt. Gooide de eveneens bekritiseerde Gudmundsson de wedstrijd in het slot. 3-1. Snijboon, hoe klinkt Red Bull Alkmaar jou in de oren?
Ja, het is... Kijk, Tim en ik hebben afgelopen week een filmpje opgenomen over of Red Bull beter kon investeren in Vitesse of in Twente. En het, nog geen dag erna bleek dat Red Bull geïnteresseerd was in AZ. AZ is wel...
Omdat ze het filmpje hadden gezien.
Ja,
dat was waar. Echt een farce
AZ is de meest logische club in Nederland voor Red Bull om in te investeren. Want het is gewoon... die club werkt al op de manier hoe Red Bull, naar ik zie, in Duitsland en in Oostenrijk ook te werk gaat. Jammer. Jonge talenten opleiden, ze doorschuiven naar die betere clubs, transfersommen ontvangen en weer doorbouwen.
Het enige waar ik dan aan denk is...
Ze hebben de clubkleuren al mee.
Ja, achterban. Ik denk dat Groningen of Heerenveen bijvoorbeeld iets meer leeft in die regio. Want
ja, maar AZ... in AZ zijn ze wel gewend om overgenomen te worden. En dat kan niet slechter gaan dan vorige keer.
Nee, maar ze hebben het toch juist niet nodig? Ik denk dat juist een club als Vitesse of Twente er veel meer baat bij heeft als er gewoon een keer heel veel geld komt. Ja, AZ, ja, heeft, de zaakjes echt, heeft de zaakjes echt prima op orde, Snijboon. Ja, juist zij. En ja. Red Bull die wil weer een hele filosofie implementeren. Dat gaat weer botsen, want dat verschilt natuurlijk net meer met wat ze bij AZ willen. Ik denk echt dat het echt een totaal ongeschikte... Ik zie het echt niet als een match eigenlijk.
Ja, ik wel meer. Ik las wel dat Robert Eenhoorn van AZ ook wel zei dat ze binnen de club erover hebben, al een tijd over wat voor soort investeerder er bij hun past. En dat ze het wel hebben over een investeerder die nooit een meerderheidsbelang in de club zou mogen krijgen, omdat zij de club willen runnen op hun eigen manier. Volgens mij werkt Red Bull niet op die manier. Maar daar kan ik me in vergissen.
En Boef wel?
Ja.
Want die had ook interesse om AZ te
dat
kopen.
Dat is een hele rare keuze om te maken. Kies je voor Boef of voor Red Bull? Wat zou jij doen?
Red Boef.
We laten even een stilte vallen.
Jezus.
Laten we maar alsjeblieft doorgaan.
Ik ken één iemand die heel blij is met deze grap.
We gaan er hier niet uitkomen. Ron Vlaar. Ja. Jullie beginnen grappen nog maar door, maar het is niet om te lachen.
Nee, ik ga Ron, helemaal gelijk.
Ik ga Ron echt missen namelijk.
Oh. Houd nou toch op.
Ja, ik vond het echt, jongen, betonnen Ron.
Ik heb een vraag.
WK 2014. Geen beton meer.
Oké, het was kartonnen Ron, maar hij is gestopt.
Gijs, wij leven 2 decennia, zijn maar 16 decennia.
Ja.
Op de schaal van Nederlandse verdedigers, hoe goed is hij? Haalt hij de top 10 of zo? Of top 20?
Nee. Nee, ik denk dat hij dus... En ik in mijn hoofd dacht ik, ja, het is echt een beetje Ron Vlaar. Maar dat is lullig, want het is Ron Vlaar. Maar echt een goede centrale verdedigers. Kom op, we hebben gewoon spelers als Koeman en De Boer.
Stam.
En Stam.
Ja,
en,
3 heb je er dan.
Van Dijk.
Ja, maar als zou die dus top 5 zijn, dan... Nee, maar stel, nee, maar dat is hij niet. Ja, ja. Stel, hij zou een soort van de vijfde in het rijtje zijn en deze spelers zitten ervoor. Dan kan er nog wat top 5 zijn, maar is de afstand zo immens dat het alsnog geen voetbal is.
Beetje slimste mens, jij.
Kunnen opsturen dit. Ja. Maar ja, wel zielig dat hij op zo'n manier... Hij heeft gewoon te veel pijntjes op zo'n manier afscheid moet nemen. Je gunt hem een afscheid einde van het seizoen. Laatste wedstrijd, 89e minuut. Zonder publiek, gewisseld worden. Ja. En dan gewoon gaan douchen.
Ja, precies. Ja,
toch?
Dat ja, dit ongeveer dus. Ja, ja nee ja... Hij is zo langzaam in de vergetelheid geraakt al Vlaar, dat niemand hem ook heel erg gaat... Ja, is het heel lullig, maar niemand gaat hem toch heel erg meer missen nu?
Nee, Vlaar? Ik denk het niet. Maar gaat hij bij AZ al doen of bij Feyenoord in de jeugd of zo, of niet?
Gaat volgens mij gewoon een standbeeld daar buiten het stadion staan.
Hij staat daar nu gewoon.
Ja, hij staat er nu.
Vanaf nu gaat hij daar gewoon staan.
Ja, het waait daar, hè?
Ja, maar hij blijft staan. Ja.
Heel goed. Moeten we nog heel veel over Lasse Schöne hebben? Terugkeer. Per toeval in de basis. Nou, Joey Veerman ja, sorry, ineens geblesseerd.
Oké. Waar ik dus heel boos om word...
Oh, Jezus.
Is het feit dat het 2021 is... en dat je dan in een artikel over die wedstrijd leest... Siem de Jong geeft assist op Lasse Schöne. Wat een armoe.
Voor Heerenveen.
Wat een armoe. Ja. Dan kan je toch beter drie willekeurige Peruvianen gewoon op straat oppikken en die gewoon...
Nee,
stond er in dat artikel ook mee. Nog. En Erwin Mulder stond op goal.
Ja, dat is de maar echt... Kom op nou! Kampa terug naar ADO. Kayati is weer... Ja, Kayati is dan nog wel leuk. Want het is echt een oude man. Het is echt 7-7 loopvoetbal aan het worden.
Ja. Het enige waarom ik de transfer van Schöne niet snap is... Ze hebben al de jongere versie. Joey Veerman.
Een betere versie.
Ja. Ja. Want ze zijn zo dezelfde spelers. Want Schöne is ook voor de basis gehaald. Dus dan heb je Schöne, Veerman en waarschijnlijk Siem de Jong.
Nee, dan moet je daarnaast iemand hebben die wel zo... Siem de Jong, hè? En wie gaat er dan een bal afpakken?
Kongolo. Nee, dat bedoel ik. Kongolo misschien. Maar die Halilovic is ook echt een uitstekende winteraankoop. Zullen we waarschijnlijk de aankomende weken nog even over hebben. Maar ja, ik vind het niet heel verstandig van Heerenveen... om Schöne ook nog aan te trekken voor het middenveld. Te veel van hetzelfde.
Zeker.
In mijn ogen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu voor half, stem op het.
Oké, Edwin, buitenspel.
Zoals altijd luidt deze VAR-conversatie ons rubriekje buitenspel in, waarin Tim en Snijboon iets, totaal willekeurigs van buiten de lijnen hebben meegenomen. Snijboon, je kijkt mij vragend aan.
Nou ja, ik heb goed nieuws voor alle fascisten die luisteren.
Toevallig zijn dat er heel wat.
Ja, dus ik weet, jullie zitten helemaal juichend op de fiets. Bij Lazio hebben ze een nieuwe speler een contract gegeven. 18 jaar. Twee wedstrijden in het eerste team gespeeld. En zijn naam is, waarschijnlijk als ik de naam zeg van jij nog steeds niet wie het is. Dat
Peter
is fijn,
Hitler? Ja. Ga nou door.
Romano Floriani Mussolini.
Ja, die achternaam zegt niet.
Wie is het?
Cornflakes? Merk Cornflakes?
Ja, precies. Ja, en schoenveters.
Hey, doe maar even die Mussolini. Ja. Dat is toch, prima?
Mussolini was de leider van het fascistische Italië tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Is vrij onfortuinlijk aan zijn einde gekomen. In elkaar geknuppeld door een menigte. zijn achterkleinzoon, die speelt al heel lang in de jeugd bij Lazio Roma. Dat vinden ze bij Lazio Roma ook niet erg. Want bij Lazio Roma zijn ze echt behoorlijk rechts. Noem het fascisten. Maar
ze
je
zeggen
kan ook
toch serieus dat ze nazi's
zeggen. Hij is ook rechtsback, dus dat is heel fijn. Het is wel echt best wel heftig, want het staat echt bekend als de fascistische club van Italië. En heel veel racisme vindt daar plaats en zo. Dus alle fans daar zijn in hun nopjes dat de achterkleinzoon van Mussolini over de rechterflank inderdaad aan het rennen is.
Jezus.
Nou ja, Jezus niet. Maar... Ja,
interessant. Wel interessant. Tim?
Ik heb goed nieuws voor...
De fascisten!
Nee, het is Valentijn. Dus even een soort liefdes...
Goed nieuws voor je vriendin.
Buitenspelletje tussendoor. Dirk Kuyt heeft een nieuwe liefde. Hij heeft in 2019 tijdens een soort goed doel gehaald. Hij heeft die Kate ontmoet. En Kate die woonde in Bussum. En Dirk die wilde daar nog wel eens langskomen. Maar die deed dat, die wilde niet herkend worden, want destijds voetbalde die nog
Daarom
Feyenoord.
Ziet hij er zo uit.
Precies, dus hij deed toen altijd een capuchon op, is nu niet meer nodig. Hij loopt nu gewoon heerlijk zonder capuchon, gewoon heerlijk door Bussum. En dat is nog mooier, want zij is nu naar Amsterdam verhuisd. Dus daarom is die look, nu snap ik het. Hij heeft nu nooit meer met een capuchon op door Amsterdam. Oh. Dirk loopt gewoon met Kate nu door Amsterdam.
En hoe oud is Kate?
Dat weet ik niet. Nee. Maar dat is toch hartstikke goed. Dirk Kuyt is een nieuwe liefde. Ja, dus
Dirk Kuyt is echt een levende midlife crisis, hè?
Ja.
Gewoon, dat is niet normaal.
Analist bij Ziggo Sport. Verbouwd in zijn gezicht.
Ja. Een nieuwe helm opgezet.
En een nieuwe vriendin. Nou, hartstikke leuk, Dirk. Gefeliciteerd.
Dus fascisten en mensen die van plastische chirurgie houden, het kan nog. Dan gaan we erop.
Uitstekend, Annelies.
Het kan wel. Fascisten, die van fascistchirurgie. Dus heel erg niet.
Dat is Berlusconi. Berlusconi.
Het kan wel. Domme. Oké, dan gaan we weer terug naar het voetbal. Gelukkig zeg. Vitesse tegen Twente. 0-2. Vitesse had al 3 duels op rij niet gewonnen. En Twente zelfs meer dan 3 potjes niet gescoord. Twente doorbrak hun negatieve reeks door in de eerste en tweede helft 1 keer te scoren. Vitesse deed dat niet. Twente won dus met 0-2. En Vitesse zakt weer door het ijs. Voor de 4e keer op rij geen overwinning. Marcel van Roosmalen had de woorden: we gaan bijna niets meer verliezen. Hier in de uitzending nog niet uitgesproken. Of Vitesse lijkt niet meer te kunnen winnen. Staan inmiddels 4e op straatlengte achter. Achterstand, dit is gewoon een inzinking van een ploeg die ver boven ze kunnen heeft gepresteerd, toch? Zijn we mee eens?
Zeker. Ik zag Marcel van Roosmalen vandaag op Twitter zeggen: Vitesse kan er niks van, dat zeg ik het hele jaar al. Ja. Dat is ook helemaal top.
Ja, ik vind dat ook wel
mooi. Nee, maar ik vind niet dat ze boven hun kunnen hebben gepresteerd. Ik vind dat ze nu onder hun kunnen presteren de laatste weken. En dan hebben ze het, omdat Ajax alles wint, staan ze in één keer heel ver achter. Maar anders was het toch niet zo heel gek geweest, waar ze nu hadden gestaan?
Nee, ze waren ook... Ze waren niet per se de minder ook. Het was best wel een gelijk gevecht. Zulki won wel echt overduidelijk van Tanane.
Ja, die was de beste man op het veld.
Maar Tanane raakt dan ook nog eens geblesseerd. Dus dan heb je ook nog eens die soort van momenten van genialiteit die Tanane kan hebben. Die vallen dan ook weg. En dat is wel echt een aderlating voor Vitesse. Mm. Die Broja, die kan er toch niet zo heel veel van. Komen we nu achter.
Club tot scoren.
Ja, nou ja, dat zegt dan ook genoeg. Ja. Maar die vind ik gewoon niet. Die vond ik vandaag in ieder geval niet goed. En bij Twente valt gewoon weer alles op zijn plek. Als Narsing assist geeft op Quincy Menig, dan weet je dat je gewoon een leuk seizoen speelt.
Ja, hartstikke goed. Ze doen prima weer. Staan gewoon echt keurig 7e. En Vitesse inmiddels, had ik al gezegd, 4e staan ze nu.
Dat Twente 7e?
Ja.
Jezus. Staat Vitesse 4e?
Ja, dat klopt, ja.
Ziek.
Gaan we naar een gesponsorde wedstrijd? Ook dat gaan we.
Wedstrijd van de week.
Ja, we zaten even in dubio intern om welke wedstrijd nou te verkiezen tot wedstrijd van de week. Uiteindelijk ben ik hartstikke blij dat deze wedstrijd is geworden. Feyenoord, Willem 2, 5-0. Met Bijlo terug onder de lat en Petrovic terug in een andere dugout begon Feyenoord matigjes. Willem 2 had de betere kansen, maar de goal van Toornstra vlak voor rust was een start zijn van een wervelend kwartier in de tweede helft. Willem 2 was nergens en Feyenoord overal. Eindstand 5-0. In het begin zei ik al, Feyenoord had Tim Koning Toto kunnen maken door het bij 4-0 te laten. Want wij doen altijd voor deze wedstrijd onze voorspellingen op de social media. En Tim had 4-0 voor Feyenoord met de eerste goal door Toornstra voorspeld. Er werd dus heel veel punten door de spreekwoordelijke neus geboord. Snijboer en ik hadden ook allebei Feyenoord als winnaar, maar dat levert vrij weinig op. Jij baalt, Tim.
Nou, ik zal even de ding pakken, die kroon, en die zal ik even op mijn hoofd zetten.
Voor de YouTube-kijkers.
Want, Gijs is nog ver, hè? Hey?
Want ik heb het tegen
Gijs
jou...
Gijs is nog ver.
Snijbo, Gijs, ik heb het tegen jou verteld.
Wij zaten samen deze wedstrijd te kijken.
Maar ik, hij is niet goed Snijbo, open, die kroon.
Dat weet ik, hou hem vast. Snijbo, geen grap, ik heb het tegen Gijs verteld al, toen de wedstrijd nog bezig was. Ik wilde 5-0 invullen, maar je kan correct score tot 4-4. Dus 4-0 is de max. Dus toen dacht ik, ah, fuck it. Ja.
Captain Hindsight wel, hoor.
Ja. Gozer, ja, zeker. Maar het had me wel echt financieel onafhankelijk kunnen maken. Want zoveel kwartering keer 0 is ook 0. Nou ja, in ieder geval. Dat wilde ik even zeggen.
Aan wie adresseer je dit nu? Aan Toto?
Ja, aan Toto.
Aan
ja.
De mensen ook
aan
gewoon, toch?
Ja, en aan de mensen om te laten weten dat ik zo goed ben.
Tim is Jomanda. Maar je had ook nog...
ik heb Petrovic.
Je ook al Petrovic even bestudeerd.
Ja, want ik... Kijk. Die Jan Pipo de clown, hè, Gijs?
Leg het even uit. Ja. Ik denk dat niemand dit snapt.
Hij heeft ooit...
gaat er ook voor zitten. Hij heeft een microfoon wegzetten.
Hij heeft in een interview ooit een keer gezegd... jij denkt, ik ben Jan Pieper de Clown of zo. Dat heeft hij ooit gezegd. Maar ik kan die gozer. Hij is nu hoofdtrainer. Niemand. Ik weet zeker dat niemand die gast serieus kan nemen. Ik zag een interview bij de NOS. En het is echt... Die man is zo schattig en lief. En ongelooflijk grappig. En houdt hij serieus betoog dat hij er moeite mee heeft. Dat hij tegen Dick Advocaat wil opnemen. Ga dan niet weg, denk ik. Maar ik heb dus de oplossing voor hem. Normaal gesproken is het heel vet als mensen die uit het buitenland komen Nederlands proberen te praten. Maar hij moet gewoon de interviews in het Engels doen of in Servisch. Maar niet meer in Nederlands. Want het is echt... Gijs, hij verliest zoveel van zijn geloofwaardigheid.
Doordat hij Nederlands probeert te praten.
Ja, het is namelijk veel te grappig. Alleen maar.
Wat is dat jeugd-EK dat wij wonnen? Wat, 2006 of zo was dat?
Ja, zou kunnen. Ja.
Hij praat precies hetzelfde nog Nederlands.
Ja, dus dat is 15 jaar.
15 jaar geleden.
Ja. Ja,
maar ik denk dat hij geen cursus meer heeft genomen sindsdien.
Mijn hemel. Sowieso, Tim, wij zaten die wedstrijd... Dit valt reuze mee, want wij zaten die wedstrijd te kijken. En die deed dat item te kijken. En opeens riep Tim naar mij... Ik heb de oplossing voor Petrovic. Nou, dan word ik heel bang al gelijk. Want dan denk ik gelijk aan Siberië... of zo'n heropvoedingskamp voor Oeigoeren of zo. Maar dus...
Dat was
Engels praten was echt nog prima.
Oké. Zullen we het dan ook heel even over de wedstrijd over Feyenoord hebben? 5-0, grootste overwinning volgens mij onder advocaat in de Eredivisie.
Verwachten.
Beginnen maar bij de keeper.
Nou, laten we daar ook meteen eindigen. Want...
Justin Bijlo keert terug onder de lat. Ik vond Nick Marsman, in het begin hadden wij, oké, dat wordt het lachertje van de Eredivisie. Die gaat alleen maar ballen uit net vissen. Maar die heeft het echt geweldig gedaan voor zijn... standaard. Mm-hmm. Maar wat had hij dan moeten doen om te mogen blijven staan? Dat vraag ik me echt af.
Bijlo vermoorden.
Ja, en doelpunt te maken.
Oké.
Okay. Dus toch?
Allebei.
Ja, precies. Wat...
Als hij alleen Bijlo had vermoord, dan hadden ze nog Brad Jones teruggehaald.
Ja, precies. Dan hebben we nog een andere keeper.
En als hij vierkant had gescoord, dan
had Bijlo. Ja, had je Bijlo nog wel vermoord.
Ja, dus dat is even je antwoord.
Nee, maar het is toch wel... Advocaat heeft er wel een beetje over getwijfeld, maar is dit het lot van tweede keeper zijn?
Sorry, maar als advocaat die echt over getwijfeld heeft, is ze nieuw aan het
worden. Nee, maar Gijs, het is ook natuurlijk wel zo dat Bijlo... het is niet dat Bijlo... krediet verspeeld doordat Marsman heel goed speelt. Bijlo was gewoon tegen Nederland zelf aan eigen jeugd, 20, 21 jaar. Gewoon echt een hele betrouwbare keeper. Dus ik snap het wel.
Oké, duidelijk. De selectie van Feyenoord wordt weer fitter. Kokcu viel weer in. Alleen Texera zit nog in de lappenmand. Ze hadden drie spitsen allemaal op de bank en Brian Linssen lekker in de punt. Dus
Toornstra. Het is echt... Toornstra komt de hele tijd weer bovendrijven. Nu ook met zijn loop in de diepte... Gewoon, dat maakt zo'n verschil bij die ploeg.
Hij is enorm belangrijk. Ja. Nou, ik denk dat ze de komende weken serieus nog wel weer prima kunnen presteren. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd.
Dat is ook een statement, hè?
Ja, nee, ja, daar ben ik ook hier niet voor, Snijboon. We gaan door naar Groningen tegen PEC Zwolle. 1-0, zaterdag matinee in Groningen trok. Eigenlijk net als alle wedstrijden dit seizoen. Weinig toeschouwers. In de ijskoude Euroborg ging PEC Zwolle pas iets beter spelen... toen het 1-0 achterstond en een rode kaart gekregen had. Dat was te laat en dus werd Strand Larsen uiteindelijk de wel dikverdiende matchwinner. Groningen verbaasde vriend, vijand, mezelf en ook jullie... door Paulos Abraham aan te trekken in de winter. Het kwam naar buiten dat Mark van...
Je weet wie zijn vader is.
Dit moet echt kort.
Oké. Okay.
Hij bedoelt vader Abraham, denk ik. Oké. Okay.
God.
Wat slecht. Dit is zo erg.
Ik wil een serieus punt maken dat ik met een Zweedse journalist gesproken had over hoe goed Paulus is.
Sorry.
Mark-Jan Fladeres voor het eerst ooit heeft hij hem opgehaald persoonlijk van het vliegveld.
Ja, Gijs, nee, we moeten even serieus
doen. Nee, serieus. Want ik had echt... Jezus, wat slecht zeg. Ik heb een tijdje in Zweden gewoond... en ik heb daar een aantal gasten leren kennen... waarvan eentje bij een gerenommeerde krant werkt... bij de sportafdeling. En die heeft mij geïnformeerd dat Paulus Abraham... is echt serieus...
Ja.
Zijn vader, ja. Die is echt serieus enorm talent. Linksbuiten, tweebenig, 18 jaar... heeft Celtic... de wacht gezet om naar Groningen te komen. Kan voornamelijk goed op de counter spelen. Snelle speler. Dus hij moet zich nog doorontwikkelen voordat hij bij een ploeg als... Ik zei Manchester City. Toen zei hij, nou, daar zou ik niet zo heel snel meteen plaatsen. Maar het is enorm talent. En ik denk dat hij met Groningen en Groningen met hem... een uitstekend huwelijk gaat vormen.
Maar waarom zou jij Celtic... Zou Groningen verkiezen boven Celtic?
Nou, ik denk wel dat het voor heel veel jonge spelers uit Scandinavië is die Nederlandweg enorm interessant. Omdat er gewoon hele grote spelers zijn die dat ook gedaan hebben. Denk aan Suarez of Isaac die daar nog gespeeld heeft. Het is gewoon, zeker voor aanvallende spelers, is de Eredivisie gewoon een speeltuin. Dus is dit wel de plek om je dan te manifesteren. En je weet ook nog eens, als je bij Groningen het heel goed doet, dat je dan nog steeds niet krankzinnig veel gaat kosten. Dus ik snap het wel.
Maar ik vraag me af, hoe lang kan Groningen tegen die spelers zeggen... ja, want Suarez heeft ook bij ons gespeeld. Hoe lang werkt dat trucje dan?
Ik denk echt heel lang.
Ja. Want Isaac vind ik een goed voorbeeld. Van Dijk die komt ook. Uit Zweden, toch?
Ja. Ook?
Dat is natuurlijk een beetje.
Het is ook gewoon de Eredivisie. En volgens mij staat er bij Groningen wel met Vlederes. En ze hebben die hele jonge hoofdscouting.
Dat klopt.
Ja. En volgens mij staat daar wel gewoon. Is dat wel een interessant project aan het worden?
Ja,
Groningen.
Wel. Want dit is de op 3 na duurste aankoop, toch?
Ja, op 3 na duurste, ja.
Dat is serieus geld voor Groningen. Maar ja, prima. En, ik ben ook echt benieuwd.
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ze wonnen met 1-0, staan echt keurig in de top 6. Tim, ik hoop dat je weet je beter is dan vader Abraham, maar we gaan het toch even naar luisteren.
Het was toch best leuk?
Schrikkelijk, echt verschrikkelijk.
Of iemand dit nou weten wil,
dat boeit me niet ontzettend veel, want ik heb weer een weetje voor je mee.
Zoals elke week neemt Tim een weetje mee voor eigenlijk iedereen die we allemaal niet willen weten. Maar heel soms zit er eentje tussen waarvan we denken, hey, ik ben benieuwd wat deze week met zich meebrengt, Tim.
Dit is er eentje waarvan je denkt, hey, serieus.
Oké.
Snijman, ben je een beetje aan het FIFA spelen nog of niet?
Nee, weinig.
Oké.
Had ik beter ja kunnen zeggen voor het weetje?
Nee, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Hmm. Je hebt bij FIFA heb je een speltype, dat heet Ultimate Team, waarbij je voor bij elkaar gespeelde punten spelers kan kopen om zo goed mogelijk team op te stellen. Maar je kan dus ook FIFA coins gebruiken om die spelers te kopen. Nou zag ik deze week dat Zakaria Bakkali, het voormalig wonderkind van PSV, die tegenwoordig bij Anderlecht volgens mij nog onder contract staat.
Volgens mij is hij naar Beerschot nu, toch?
Ja, hij zou in ieder geval bijna naar Sparta gaan, wilde hij ertoe. Die heeft in 2013 de spullen van PSV verkocht in ruil voor FIFA coins. FIFA 13 toen.
Hè?
Ja, dus hij heeft zijn trainingspak en zo heeft hij allemaal geruild.
Wat raar, want voor de rest kwam die zo stabiel mentaal over.
Jezus, bizar wel.
Maar het is toch een grappig weetje?
Het is zeker het is enorm troosteloos.
Ja, dat wel.
Zakaria Bakkali verkoopt
trainingspak voor FIFA.
Voor FIFA-punten, niet eens voor echt geld.
Nee.
Nou goed, oké. Okay. Oh. Bij deze denken sommige mensen aha en sommigen denken, nou, precies een beetje wat ik niet wilde weten. Gaan we door naar FC Utrecht tegen VVV. Of misschien FC Utrecht tegen Giacomakis. Giacomakis kwam dus op bezoek bij Utrecht. Utrecht was veel en veel beter. Scoorde 3 keer zoveel als Giacomakis. En even voor de snelle rekenaars. Het werd niet 9-3, maar 3-1 voor Utrecht. Snijboon, je had iets over die ene goal van Giacomakis. De benutte penalty.
Ja, ik ben dus van overtuigd. Hij mag natuurlijk niet heel blij zijn als hij de 3-1... Was het de 3-1 of was het 2-1?
2-1.
Ja, uit de penalty. In de laatste minuut was het bijna. Daar mag hij natuurlijk niet heel hard om juichen. Want hij weet dat ze alsnog gaan verliezen. En hij staat juist bekend als een speler die het ook heel voor het team doet. Maar hij is zo fucking blij dat hij zijn doelpuntje mee kan pikken dan nog. Hè? Ja. Veel blijer dan dat hij laat zien. Want hij is echt ijskonijn als hij scoort. Weet je, pakt die bal een beetje halfbanend nog die bal pakken. Hij weet gewoon, nice, dit is gewoon weer een ton erbij volgend jaar.
Ja, maar ik denk dat Stan Valks ook denkt, nice, dit is er 5 ton erbij. Beste transfersom, denk je niet?
Ja.
Het loopt nog steeds meer dan 1-1, hè, jongens.
22 doelpunten.
Ongelooflijk. Ik wil nog heel veel hebben over FC Utrecht. Won gewoon, zou ik bijna zeggen. Maar het is een beetje met pieken en dalen. Ik heb even zitten denken, hoe kan dat? En ik wil het aan jullie vragen. Maar ik dacht te denken dat zij te veel spelers hebben van hetzelfde soort kwaliteit. Waardoor je dus niemand met kop en schouders bovenuit hebt steken. Niemand die je automatisch opstelt. En daarom roleren ze veel te veel en maakt het niet uit wie je opstelt.
Ik zat dus letterlijk hier toen jij zei dit. En wij zeiden eigenlijk allebei gelijk, ah, dit is eigenlijk precies wat er misgaat. Want volgens mij kan je dus letterlijk alle namen van de selectie van FC Utrecht elke week gewoon in een hele grote grabbelton doen. Ja. En de eerste 11 die je pakt, die stel je gewoon op.
En dan is het een prima team.
En dan is het altijd een prima team.
Ja, maar het is nooit een fantastisch team.
Nee, en je zou ook nooit balen dat 1 iemand niet speelt of dat 1 iemand er wel in staat. Want dat zijn toch allemaal dezelfde spelers. Maar je hebt 8 middenvelders die allemaal hetzelfde doen.
Het zijn allemaal 7,3'tjes.
Ja.
Niks wat er echt bovenuit zit. Kerk had die speler moeten zijn, maar is dat dit seizoen ook niet.
Gustafsson had hem ook moeten zijn, is geblesseerd en sowieso speelde hij matig.
Ja, Maarten Paas had in goal natuurlijk echt de volgende stap moeten maken. Dit jaar doet hij ook niet. Nee. Dus het is allemaal niet super bij Utrecht dit jaar.
Maar mysterie is dus wel opgelost, zijn we met elkaar eens.
Ja,
hartstikke goed.
Goed gedaan, Gijs.
Nou, geen probleem.
Alleen die trainers ondermaats.
Oké, okay, daar wilde ik het.
Die hoeft ook alleen maar die gabbelton vast te houden.
Oh, dat is waar, ja. Dat valt mee.
Oké, door naar Sparta-Rotterdam tegen Fortuna Sittard. De slag om plek 11 werd uitgevochten op het kasteel. Fortuna had sinds de aanstelling van Ulte nog geen gevecht op vreemde bodem verloren. Krankzinnige statistiek. Vermakelijk was het zeker, deze wedstrijd. En mede door 2 uitstekende uitvallen van Fortuna won het met 1-2. Heeft het plek 11 steviger in handen en verloor veldheer Ulte dus nog steeds geen uitwedstrijd. Tim, jij verbaast je vooral over het interview met Ben Rienstra na afloop.
Ja, ze vroegen hem, hoe kan het nou dat jullie alles winnen? Volgens mij hebben ze 16 uit de laatste 6 uitwedstrijden. 16 punten. Dat is ongelooflijk.
Dat is echt ongelooflijk.
1 gelijk, 5 gewonnen.
Ja. Dat, ja.
Maar goed, ik maak mijn verhaal af. En thuis gaat het iets minder voor de wind. En dan zei hij, ja, dat komt omdat wij zijn voetballend gewoon een hele goede ploeg. Maar thuis is het veld gewoon heel slecht. We hebben gewoon... Je ziet hier bij Sparta is het veld oké. En dan zijn we voetballend gewoon goed. En thuis gaat het niet zo makkelijk. En weet je hoe dat komt, Snijboom? Ze hebben een parkeergarage daar onder dat veld.
Zo.
En dan hebben ze één strook. Dat is gewoon niet te bespelen, zo glad is dat. Ik denk dan, jeetje, Mina, dan heb je eindelijk een keer voetbal in je ploeg. Sinds, ik denk serieus, misschien 80 jaar. Dat je in de Eredivisie gewoon goed speelt. Dan zorg je toch gewoon dat alles gewoon goed geregeld is.
Ja, maar Tim, 79 van die 80 jaar was die parkeergarage het meest lucratieve wat die club in handen had.
Ja, slimste mens, hè? Nee, ja, maar ik vind... Ik ga me niet over opwinden, maar ik vind het gewoon apart. Dat dan niet... Anders hadden ze misschien wel zevende gestaan. Of zesde.
Ik heb deze wedstrijd echt best wel aandachtig gekeken. En ook echt gekeken naar hoe Fortuna speelt gewoon echt heel goed voetbal. En dat begint bij dat ze nergens bang zijn om driehoekjes te maken. Al die middenvelders zijn in staat om gewoon... in te bewegen, een bal uit te kaatsen, door te bewegen. En gewoon iedereen durft elkaar ook in te spelen. Er zit zoveel vertrouwen in die ploeg... dat ze heel simpel voetballen, maar op redelijk hoog niveau... voor Eredivisie begrippen.
Hartstikke knap.
Ja. En die rechtsback die ze hebben gehaald, die lange Frans, die complottheorie denken. Ja. Nou. Dat is echt, die kan je ook in de spits zetten, volgens mij.
Volgens mij is hij gehuurd.
Echt een goede back.
Maar goed, te goed voor Utrecht dus.
Ja, zeker. Ja.
Ik wilde heel even naar één moment. We hebben What the Varging al een tijdje niet gehoord. Ik ga hem zo instarten. We hadden hem heel veel kunnen gebruiken in deze uitzending. Tadic, et cetera, et cetera. Mensen zullen weer boos worden dat we hem daar niet hebben gebruikt. Maar ik wilde hem hier gebruiken.
Scheidsie, moet u niet even gaan kijken? What the Var?
Het moment was namelijk zo, wat schetste mijn verbazing. De scheidsrechter, van wie ik de naam ben vergeten, maar doet er verder niet toe, werd naar de kant geroepen omdat er zogenaamd hands zou zijn gemaakt door Dirk Abels bij Sparta, in het strafschopgebied van Sparta. Dus zou Fortuna volgens de VAR een penalty moeten krijgen. Nou, scheidsrechter komt naar de tv, kijkt naar de beelden en die zegt, ik heb daar gewoon een overtreding gemist in het 16 meter gebied. Dus die negeert de hele handsbal en geeft gewoon ineens een overtreding. Vrije trap voor Sparta in eigen 16 meter gebied. Ik vond het heel bizar dat je naar de kant geroepen wordt van een penalty. Nee, blijkbaar. Dat vroeg me ook af.
Nou, dat weet ik niet, want ze doen wel vaker dingen die eigenlijk niet mogen. Volgens mij was er laatst ook een VAR moment, ik weet niet of het in Engeland was of in Nederland, waar een bal over een lijn was. En er was ook weer een moment waarop eigenlijk niet gekeken mocht worden. Volgens mij snappen ze zelf de helft van de tijd ook niet wat ze doen daar met die VAR.
Nee, dus hij werd naar de kant geroepen om een penalty moment te checken. En het was een overtreding die hij had gemist. Dus dacht, ik kan over.
Daar fluit ik daar gewoon. Ja.
Bizar, toch?
Niemand had... Hij zat zo eens te kijken. Ik vind het best moeilijk, die penalty. Even kijken of iets anders... Ja, dat is overtreding.
Ja, hij heeft zijn shirt in zijn broek. Ja, dat is geel.
Ik vond het apart.
Mag ik nog heel veel... Ik ben vergeten om te noemen van wie de lookalikes kwam. Dus die heel snel. Ja, dat is duidelijk. MG en Mindel.
Oké, nou, dank jullie wel, jongens. Dan gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend. Wel een degradatie kraken. RKC tegen FC Emmen werd 1-0. Mag geen carnaval gevierd worden. Dus zij het was inderdaad carnaval. Maar RKC speelde in leuke clowneske tenues. De clowns waren beter dan Emmen. Maar omdat de clowns en Emmen de minst nauwkeurig schietende ploegen van de Eredivisie zijn. Echt een schot op doelpercentage van 8%.
Dat is één iemand niet verteld.
Niet normaal. Was het heel logisch tot minuut 89 0-0. En toen legde talent van de show Touba. Tim, je hebt hem meermaals geprezen. Maar eens aan, deze ogen dicht. En ramde hij de bal in de goal.
Roberto Carlo-esque.
Ja, en ramde hij FC Emmen nu echt naar de keukenkampioen-divisie. Ja. Hoe pijnlijk ook. Ik heb de wedstrijd gekeken, uiteraard. Op een gegeven moment, het niveau houdt niet over. Emmen kwam natuurlijk niet aan spelen toe. Dus ik ga op andere dingen letten. Lege stadions betekent meer ruimte voor sponsoren. Op tribunes zijn enorme pamfletten uitgeprint. En mij viel er eentje op, namelijk door de sponsorlijn. Of hoe noem je dat? De sponsorregel. De Wit. En de lijn was de nummer 1 in kamperen, tuin en sport.
Oh, wauw.
Dus echt ziek breed scala waar ze de allerbeste in zijn, dacht ik.
Of alleen maar waar dat samenkomt. Kamperen, tuin en sport.
Ja, maar als je nummer 1 in sport bent, ben je dan in alle sporten ook de nummer 1?
In sport
en hoe
algemeen.
Kan je nummer 1 in tuin zijn?
Als je Björn Vredings in dienst hebt. Ja, ja.
Nummer 1 in kamperen. Maar WK kamperen.
Ik kan daar zo van genieten dat je dan een bedrijf hebt die dan... Oké, gasten, we gaan gewoon even een goede slogan bedenken. Ja. We zijn gewoon de allerbeste in kamperen.
We hebben
een paar tuinartikelen en we doen ook geen sport. We zijn gewoon de allerbeste.
Ze zeiden sowieso, oké, jongens, we moeten even een slogan hebben. We zijn de nummer 1 in kamperen, in sport en in tuin. Ja, dat is hem, denk ik. Ja.
Maar dit zegt wel genoeg over de wedstrijd ook, hè?
Ja, Jezus.
Maar mag ik nog even iets aandragen? Die spelers liepen allemaal voor lul in dat shirt. Ik vind dat de trainer, Grim, wat is nou een leuk carnavalskostuum voor hem?
Prins Carnaval.
Ja, dat is bij hem serieus wel leuk dan. Of, maar ja, ik vond gewoon zo, ik zag zo'n rode neus ook voor me bij hem.
Hij had wel zo'n rare bril op, volgens mij.
Ja, die bril, ja, die had, dat is heel raar, maar dat is echt zielig voor hem ook.
Ja. Zal de leeuw, denk je, vaak s'nachts de komende nachten nog wakker worden?
Van
die zweetend, badend in het zweet. Ja.
Van die
de ene kant, hè, vlak naar rust.
De enige goede paas van Veendorp dit jaar.
Ja.
Die was echt ongelooflijk mooi.
En legde zijn gewicht erin. Emma was ook zo slecht, Gijs.
Verdiende overwinning voor RKC.
Oh.
Ik zeg het niet graag. Ja. Snijbo, jij komt nog met een leuke statistiek. Op 6 februari 2013, ik lees hem heel veel
voor. Volgens mij is hij van Reon Boeringa, een journalist die ik op Twitter volg.
Oh, oké. Echt, vielen Ricardo van Rijn en Ola John samen in... voor het Nederlands elftal tegen Italië. 8 jaar geleden. Ja. Van Rijn en Ola John. Ola John bij RKC, Van Rijn bij Emmen.
Onbegrijpelijk.
Maar Ola John is weer enigszins op de weg terug. Voor zover
Hij schuurt tegen Oranje.
Nee, maar echt...
Hij speelt in een carnavalsoutfit bij RKC. Wat
steeds is Ricardo van Rijn zoveel grotere debiel momenteel. Ricardo van Rijn is namelijk echt een excuus van een profvoetballer op dit moment.
Zonde, hè?
Oh,
niet te verklaren.
Nee, hij vindt het helemaal niet leuk.
Ja, maar
hij vindt het helemaal niet leuk.
Hij heeft geen blessures gehad. Fysiek althans.
Mm-hmm. Toen Gregory van de Wiel ooit wegging bij Ajax. Hij maakte niemand zich zorgen omdat Ricardo van Rijn eraan kwam.
Ja, echt onbegrijpelijk.
En nu staat hij rechtsback.
En nu maken spitsen zich geen zorgen, want Ricardo van Rijn komt.
Nu staat hij rechtsback alleen omdat Glenn Bell geblesseerd is.
Zeker, anders had hij op de bank gezeten.
Ongelooflijk.
Bizar zijn carrière kan verlopen. En nogmaals, niet met aanwijzbare fysieke... ongemak volgens mij. Goed. Alle 9 wedstrijden zijn er doorheen. We sluiten zoals altijd even af met fantalk. Vragen van onze fans.
Hallo fans. Wie gaat er zinnen? Wie is Tom?
Tim, eerste vraag voor jou van @ICanBeYourFreak. Of ICanBeYourFreak. Die vindt dat als jij 1-0 zegt, dat het verdacht veel op 1-0 lijkt. Dus het Engelse woord voor anaal. Is het expres? Of is het ongeluk?
Nee, maar ik kan wel voor Freek dan voortaan als het 1-0 is geworden. Dat ik zeg, het is kontneuken geworden. Kan ik wel gewoon doen, als hij dat wil. Nee, het is niet expres.
RKC Emmen is kontneuken.
ja, precies.
Okay.
Goeie goal van Touba, kontneuken.
Oké. Okay. Touba scoorde de kontneuken. Het was wel echt zeer
echt een carnavalsuitzending dit, zeg.
Hou op.
Heb je nog één vraag?
Nee, ik heb er nog eens. Van QRB1999, die wil weten wat jouw favoriete openingszin is. Volgens mij hebben we deze al een keer gehad, of niet?
Nee, weet ik niet.
Ik ben serieus
benieuwd. Ja, ik ben ook best benieuwd.
Ja, maar dit kan je me toch niet zomaar nu vragen? Dan moet ik uren voorbereiden.
Ah, toch. Ja, schud het toch uit je mouw.
Ik zou dan denken, niet openingszin, maar ik zou wel bij elk meisje dan... Ik zou gewoon heel benieuwd zijn wie haar favoriet speler van de Invincibles zou zijn. Voordat ik ook maar verder zou gaan met het gesprek.
Oké.
Okay. Mm-hmm. Prima.
Ik ben de prijs, hè. Dus ik wil gewoon weten of ze Laurent dan beter vond dan ze liever Gilberto Silva had.
Ja. Voor de vrouwen die luisteren, het gaat over Arsenal. Dus doe je onderzoek. Zit erop, jongens. Paar keer gelachen. Om helemaal niks. Maar ik, goed gedaan deze Valentijnsdag. We zijn relatief zonder kleerscheuren uitgekomen. De avondklok gooit nog steeds roet in het eten, maar we hebben, zoals Dirk op onze Instagram te zien is, ons geluidsman, die gaat overuren maken, want het gaat zorgen dat we mensen kunnen inbellen. Dus we kunnen gasten inbellen, als of dan ze relevant zijn. En dat zullen we proberen de komende weken, omdat het moeilijker is om mensen fysiek aan te laten schuiven. Goed, volgende week zijn we er wel gewoon weer, natuurlijk. Mocht je midweeks niets te doen hebben, kijk even naar Tim en Snijwen op YouTube, de voetbalmanager filmpjes, en luister vooral deze aflevering 1 keer of 20 op Spotify en dan komt alles goed, toch?
Zeker.
Snijboon, dankjewel. Tot volgende week.
Ik heb Tim. Lachen.
Ja, bedankt jongen. Tot volgende week. Luisteraars, tot volgende week.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.